Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Floor Boon. Vandaag beginnen in Rusland de presidentsverkiezingen waarvan de uitslag al vaststaat. Vladimir Poetin, de man die al bijna een kwart eeuw aan de macht is, blijft nog 6 jaar president. Correspondent Eva Kukier vertelt waarom Poetin het toch belangrijk vindt om deze verkiezingen te organiseren. Wat staat voor hem op het spel?
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин.
Спасибо.
Rusland is doorgaans een ontzettend onvoorspelbaar land. Maar vandaag beginnen in Rusland presidentsverkiezingen, waar de uitslag al helemaal van vaststaan. Poetin blijft nog 6 jaar aan de macht en misschien daarna nog wel 6 jaar. En toch denk ik dat het heel erg belangrijk is dat we hierover praten en dat we hierbij stilstaan. Omdat zelfs in een land als Rusland de verkiezingen een heel belangrijk moment zijn. En zelfs in een land als Rusland kun je niet alles controleren. En ook al weet iedereen dat deze verkiezingen totaal gemanipuleerd worden, toch staat er heel veel voor Poetin op het spel.
Ja, want Eva, hoe gaat dat eigenlijk, verkiezingen organiseren in Rusland op dit moment in de samenleving die Rusland is geworden?
Nou, Rusland is natuurlijk een gigantisch land. En net als in eigenlijk alle landen is het organiseren van verkiezingen een enorme logistieke operatie. In Rusland wordt er deze keer voor het eerst over 3 dagen gestemd. Dat begint op vrijdag en dat eindigt op zondag. Mensen mogen online hun stem uitbrengen, maar ze kunnen ook fysiek naar de stembus gaan. Dat mogen mensen dan zelf bepalen.
Online lijkt me wel kwetsbaar.
Dat is ontzettend kwetsbaar, inderdaad. Dat is ook precies de manier om heel erg makkelijk te kunnen frauderen. En dat is ook precies het doel van het organiseren van die verkiezingen online. Tegelijkertijd wordt er ook gestemd in de bezette gebieden van Oekraïne. Dus de gebieden die Rusland de afgelopen 2 jaar heeft veroverd en illegaal bezet houdt. Plekken als Donetsk, Lugansk, Gerson, Zaporizhzhia en ook in het onlangs veroverde stadje Avdiivka. Ja, kregen mensen een stemploeg aan de deur met een stembus. Die zeiden, wilt u hier wel eventjes tekenen? En dan gaat dat stembiljet in een bus en dan is het klaar.
Tekenen bij het kruisje.
Tekenen bij het kruisje. Dus het is een volstrekt ondemocratisch proces. Toch staan er nog 3 andere kandidaten op het stembiljet, omdat Poetin dus toch wil laten zien dat hij niet de enige is voor wie mensen kunnen kiezen. Hij voert officieel geen campagne, maar is wel de hele tijd op pad. Je kunt zien dat hij zich graag wil laten zien aan het volk. Ook internationaal heeft hij zich laatst aan het publiek laten zien. Dat was in een interview met de rechtsradicale Amerikaanse talkshow-host Tucker Carlson. En dat was voor het eerst sinds de invasie van Oekraïne dat Poetin een interview gaf aan een Westers persoon.
Can you imagine a scenario where you sent Russian troops to Poland?
Only in one case, if Poland attacks Russia. Why? Because we have no interest in Poland, Latvia or anywhere else. It's just threatmongering.
Maar de focus van zijn campagne ligt natuurlijk op Rusland zelf, op de 140 miljoen Russen die daar wonen. Hij is op scholen, hij is op universiteiten, hij praat met studenten, hij gaat ook naar bijvoorbeeld landbouwevenementen of naar ziekenhuizen. Vorige week was het Vrouwendag. En toen was hij op een school of een academie waar vrouwelijke piloten werden opgeleid. En daar, ja, dan vertelt hij over zijn jeugd. Hij maakt wat geintjes. Hij zit een beetje, soms zelfs een beetje, ja, opa-achtig te flirten.
En jij schetst eigenlijk een ander soort Poetin dan dat wij misschien kennen, ook internationaal. Wie is die Poetin die zich op die manier binnenlands laat zien? Hè? Hoe presenteert hij zich daar?
Ja, dat is wel een goede vraag, want wij kennen Poetin toch, hè, als de president van Rusland, een tiran, een despoot, de man die zo ontzettend veel mensen laat vervolgen, opsluiten, die oorlog voert in Oekraïne nu, maar in andere landen in de afgelopen jaren. In Rusland zelf laat hij zich op een hele andere manier zien en dat past volledig in het propagandaplaatje. Dus wat ik net vertelde, hij gaat vaak in gesprek met jonge mensen. Hij is altijd heel erg relaxed, kalm. En ja, het is een hele andere Poetin die Russen zien dan die wij zien. En dat is wel een heel belangrijke nuance om je in het achterhoofd te houden als je kijkt naar die verkiezingen.
En waar heeft hij het zo al over? En wat zijn de verkiezingsthema's die hij belangrijk maakt?
Nou, de oorlog in Oekraïne, die in Rusland ook geen oorlog mag heten, maar een speciale militaire operatie, die wordt eigenlijk niet genoemd. Er is natuurlijk ook een militaire censuur van kracht, waardoor het eigenlijk onmogelijk is om over die oorlog correct te berichten of onafhankelijk. Het gaat over economie, heel erg. De economie, ondanks de harde sancties van het Westen, gaat eigenlijk, ja, veel, veel beter dan verwacht. Er wordt ontzettend geïnvesteerd in de defensieindustrie. En Russen over de hele linie hebben het toch vaak beter gekregen. De salarissen zijn gestegen. Mensen kunnen uitgebreid, hè, op vakantie. Ze kunnen uit eten. Heel veel mensen hebben het beter gekregen door de oorlog. En dat is voor Poetin natuurlijk een hele belangrijke factor in zijn, ja, succes. Woensdag gaf hij een heel groot interview op de Russische staatstelevisie. 2 uur lang praatte hij met een propagandist over, ja, de geweldige toekomst die Rus onder Poetin, nog 6 jaar Poetin, te wachten staat. Stem maar op mij, want dan gaan jullie, hè, nogmaals die stralende toekomst tegemoet van het grote machtige Rusland, dat het Westen wel zal laten zien wat het is.
En werkt dat ook? Hè? Geloven mensen dat?
Ja, toch wel. Hè? Poetin hebben wij de afgelopen jaren ook gezien als echt een macho, een sterke leider die niet twijfelt, die altijd het juiste doet voor zijn volk. Tenminste, dat is, hè, wat Russen dan toch voor een groot deel geloven, dankzij de propaganda. Van de week nog zagen we een filmpje van een Kremlin-journalist die op een landingsbaan staat, waar Poetin dan op dat moment landt met een gevechtsvliegtuig.
Владимир Путин на борту самого мощного, самого крупного, самого высокого.
Ja, dat is het beeld wat Russen krijgen voorgeschoteld en waar toch wel heel veel mensen die dus op geen enkele andere manier informatie krijgen en ook geen andere kandidaten zien in de media, ja, die dan geloven, dit is de man op wie ik moet stemmen.
Ja, dus hij is in Rusland misschien ook wel een soort onbetwist leiderfiguur.
Ja, toch wel. Ik denk ook dat als er niet gemanipuleerd zou worden bij deze verkiezingen, als er geen fraude zou zijn, dan zou Poetin waarschijnlijk nog die verkiezingen winnen. Heel veel mensen hebben eigenlijk geen notie van een andere werkelijkheid dan die van Poetin.
Ja, ik hoor nieuwe dingen en tegelijkertijd is dit ook niet helemaal nieuw natuurlijk. We weten al veel langer dat Poetin een autocraat is. Kan je ons eens meenemen naar hoe we op dit punt zijn gekomen? Hoe is die alleenheerschappij van Poetin ontstaan?
Ja, daarvoor moeten we eigenlijk een kwart eeuw terug in de geschiedenis. In 1999 was Poetin al premier. President Yeltsin, die toen aan het roer stond van Rusland, die nam op oudjaarsdag plotseling ontslag en schoof Poetin naar voren als zijn opvolger. Sindsdien heeft Poetin er al 4 termijnen op zitten. Dit gaat zijn 5e worden. Hij werd herverkozen in 2004, in 2012, in 2018. In de tussentijd heeft hij de presidentiële termijnen van 4 jaar opgerekt naar 6 jaar. Dus hij kan ook nog langer blijven zitten. En in 2008 deed hij iets heel opmerkelijks. Toen, ja, wisselde hij eigenlijk stuivertje met premier Medvedev, zijn hele trouwe, loyale slippendrager, die tijdelijk president werd. Poetin die bleef premier in de coulissen en kwam na 4 jaar weer opnieuw als president tevoorschijn. Dus dat betekent dat we, ja, al een kwart eeuw met Poetin te maken hebben en dat als hij tot 2030 blijft zitten en mogelijk tot 2036, dat hij dan langer aan de macht zal zijn dan Stalin.
Ongelooflijk. Dat is wel even iets om bij stil te staan.
Ja, en het is ook heel belangrijk natuurlijk om stil te staan bij de manier waarop hij dat heeft gedaan. Ik heb de afgelopen 3 jaar vanuit Rusland bericht en de afgelopen jaren ben ik daar heel erg veel geweest. Wat ik heb gezien is dat Poetin de afgelopen 10 jaar zeker echt een politiestaat heeft gebouwd. Hij heeft ontzettend veel geld geïnvesteerd in de veiligheidsdiensten. Er is een enorm surveillanceapparaat. Mensen worden gecontroleerd. Sociale media, gewone media, alles staat onder controle van de staat. Als je het moet omschrijven, het is bijna niet voor te stellen. Het is een soort Orwelliaanse staat waarin ontzettend veel angst is. En die angst wordt ook aangewakkerd. Zeker de laatste 2 jaar sinds de oorlog in Oekraïne zijn er bijvoorbeeld klikdiensten die worden opgezet waarbij burgers worden aangemoedigd om elkaar te verklikken. Ik hoorde een verhaal van een man die stond op een roltrap en die keek op zijn telefoon op een site van een onafhankelijk medium. En achter hem stond een man mee te kijken op zijn telefoon en die heeft hem aangegeven bij de politie. Ja, en dit zijn hele kleine voorbeelden, maar wel heel erg wijdverbreid, waardoor mensen ontzettend bang zijn.
Ja, je zegt kleine voorbeelden, maar het zijn wel hele onheilspellende voorbeelden. Hoe vormt die opgetuigde politiestaat nu ook deze verkiezingen?
Ja, de verkiezingen zijn natuurlijk op geen enkele manier eerlijk en vrij te noemen. Dat begint, zoals ik net al zei, bij de totale controle over de media. Ook zitten er waarnemers. Hè. Je hebt toch in Rusland ook onafhankelijke peilingbureaus. Of had je in ieder geval, nu steeds minder. En waarnemers voor de verkiezingen, die zitten voor een deel in de gevangenis. Die organisaties zijn opgedoekt. Ontzettend veel organisaties staan tot buitenlands agent verklaard, waardoor ze eigenlijk totaal vleugellam zijn geworden. Ja, zo kun je niet spreken natuurlijk van verkiezingen die op welke manier dan ook vrij zijn. En ja, de hele reden dat hij überhaupt, dat Poetin überhaupt mee mag doen aan deze verkiezingen, is vanwege een grondwetswijziging. Die heeft hij in 2021 doorgevoerd, waarbij op soort miraculeuze wijze zijn voorgaande presidentiële termijnen werden geannuleerd. Die verdwenen gewoon, zeg maar, uit de boeken. Waarbij Poetin dus ineens weer opnieuw zich voor 2 termijnen, nu van 6 jaar, kon laten herverkiezen.
Ja, dit is dus een soort toneelstuk wat er wordt opgevoerd. Hè? En je beschrijft sowieso al de façade die Poetin creëert. Waarom reist hij dan nog stad en land af en gaat hij op campagne om toch mensen ervan te overtuigen dat hij de beste is? Hè? Ik bedoel, waarom zou je die show op die manier voortzetten als alles toch al is bepaald?
Ja, dat is toch, en dat is echt belangrijk, een populariteitsmeting. Het is even een moment, ook voor Poetin, om te kijken in het land, hoe populair ben ik eigenlijk? Hoeveel fraude is er nodig? Hoeveel moeite moeten we doen om mensen naar die stembussen te jagen? En dat doen ze ook echt op een manier dat mensen met de bussen bijvoorbeeld van hun werkgever naar het stembus moeten rijden. Dus die hebben geen keus. Maar toch is het voor Poetin belangrijk om te kijken welk mandaat hij heeft. Nogmaals, hij kan gewoon schrijven wat hij wil. 80% opkomst, 90% opkomst. Hij kan ook 180% opkomst genereren. Dat maakt niet zoveel uit. Toch is het belangrijk om de schijn van eerlijke verkiezingen te wekken, die andere kandidaten erbij te halen en de indruk te wekken dat dit goed verloopt. Hè? Om niet alleen aan de Russen te laten zien, kijk, iedereen, ook al jullie buren, iedereen is voor Poetin, maar ook aan de rest van de wereld. Kijk, ik heb hier de onbetwistbare macht. Alle Russen die steunen mij. Russen hebben helemaal geen behoefte aan democratie of aan pluriformiteit in jullie westerse blik. Het gaat hier goed en bemoei je er verder maar niet mee.
Maar je zei eerder, Eva, dat er toch nog wel andere mensen op dat stembiljet staan. Hoe zit dat dan?
Dat klopt, er staan 4 namen op het stembiljet. Het eerste is natuurlijk van Vladimir Poetin. En dan zijn er nog 3 namen van kandidaten die afkomstig zijn uit wat wij kennen als de Russische systeemoppositie. En de systeemoppositie is eigenlijk alle partijen die in de Duma zijn vertegenwoordigd, maar die volstrekt onder controle van het Kremlin staan, die helemaal loyaal zijn, die weliswaar een eigen electoraat hebben, eigen kiezers en eigen dingen doen en evenementen organiseren, maar die volledig meestemmen met het Kremlin en op geen enkele manier oppositie zijn in de zin van het woord die wij kennen.
En daarom ook worden getolereerd.
Ja, precies. Ze zitten daar gewoon als marionettenpartijen eigenlijk. Er zijn drie kandidaten. De eerste is Nikolai Garitonov. Nou, dat is een oude communist van de Communistische Partij. Dan heb je Leonid Slutsky van de LDPR. Dat is een ontzettend radicale partij, echt ultranationalistisch. Ja, en dan is er een derde persoon en dat is wel iets interessanter. Dat is de 40-jarige Vladislav Damankov. Die komt uit een partij, een heel klein partijtje, dat heet Nieuwe Mensen. Is in 2020 pas opgericht. Ja, en is ook onderdeel van de systeemoppositie. Maar wat hem iets anders maakt dan de anderen is dat hij een programma presenteerde waarin toch enige soort kritiek klinkt op de oorlog in Oekraïne, maar ook op... Hij zegt bijvoorbeeld dingen als er moet meer vrijheid van meningsuiting zijn, minder repressie. Al gebruikt hij die woorden dan ook weer niet zo hard.
Maar zou je hem dan wel toch een soort van oppositiekandidaat kunnen noemen?
Eigenlijk niet. Deze Davankov is bedoeld om de kritische stem aan te spreken die er wel degelijk ook is in Rusland. En dat hebben we gezien de afgelopen maanden. Er waren twee onafhankelijke kandidaten, Yekaterina Duntsova en Boris Nadezhdin, die zich echt met een anti-oorlogsagenda en een anti-Poetin-agenda profileerden, maar die door de kiescommissie gewoon uit de race zijn geveegd. Dus deze Davankov is een beetje bedoeld als pro-Kremlin-kandidaat die dan toch een soort façade ophoudt dat hij kritisch is en dat hij de oorlog in Oekraïne wil stoppen.
En hoe zit het nu dan met die echt kritische stemmen in Rusland, hè, waarvan we ook weten dat ze er zijn? Met Alexei Navalny, de oppositiepoliticus die onlangs onder nogal verdachte omstandigheden is omgekomen. Is die kritische stem met zijn dood nu dan ook echt verdwenen?
Nee, die kritische stem is niet verdwenen. Maar de dood van Alexei Navalny, die natuurlijk al 3 jaar in een strafkamp zat, maar toch wist de oppositie gaande te houden en aan te spreken en met allerlei posts ook op sociale media te mobiliseren. Met zijn dood is de oppositie echt onthoofd, lamgeslagen, gewoon helemaal knock-out. En kritische Russen, die dus nog steeds natuurlijk in Rusland ook aanwezig zijn, die vragen zich echt af hoe het verder moet.
En is er op dit moment nog iets van protest zichtbaar in Rusland, ook rondom deze verkiezingen?
Nou, de Russische oppositie, en dat is vooral de Russische oppositie in ballingschap, dat is ook de weduwe van Navalny, Julia Navalnaya, die roepen mensen op om een proteststem te laten horen. Sommige groepen die zeggen, ga stemmen op die ene een beetje oppositieachtige nepkandidaat Davankov. En dat is in de geest van Navalny zelf, die een stemtactiek heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. Die heet het slimme stemmen. En daarbij is de logica dat iedereen moet stemmen op de andere kandidaat dan Poetin, om toch op die manier die tegenstem te laten horen. De oppositie heeft ook opgeroepen om aanstaande zondag om 12:00 een soort protestflashmob te houden. Die oproep doen ze in Rusland zelf, waarbij ze Russen vragen om dus om 12:00 middaguur een moment te houden. Dat hebben ze Poldien Protiv Poetina genoemd. Dat betekent ook 12:00 tegen Poetin. Waarbij mensen gevraagd worden om gewoon naar de stembussen te komen in Rusland. Ze hoeven niks te doen, ze hoeven niks te zeggen, ze hoeven niet iets te roepen. Ze mogen zelf beslissen of ze gaan stemmen. Ze kunnen ook een biertje gaan drinken of gewoon helemaal niks zeggen. En om die manier te laten zien dat al die mensen die dan rond 12:00 bij een stembureau staan ergens in Rusland, dat de mensen zijn die tegen Poetin zijn. Want zelfs in Rusland kun je mensen niet arresteren die op verkiezingsdag bij een stembureau staan.
Ja, en dat protest zal er dan misschien zijn. Tegelijkertijd staat die uitkomst van die verkiezingen dus al vast. Als we nou heel even een blik naar voren werpen. Poetin zal dus herkozen worden voor een nieuwe termijn van 6 jaar. Daar kan hij misschien nog wel 6 jaar aan vastplakken. Ja, wat gaat dat nou betekenen voor Rusland? Kan je een soort beeld schetsen van die toekomst die Rusland daarmee te wachten staat?
Ja, ik ben wel bang dat dat een heel erg donker en duister toekomstbeeld is. Zoals je al zegt, Poetin kan nog 6 jaar aan de macht zijn of nog 12 jaar... Ik zie niet dat er in Rusland iets gaat veranderen. En ja, ik vrees toch, en met mij ook wel heel veel andere journalisten en analisten en mensen die naar Rusland kijken, dat Rusland aan het veranderen is in een fascistische staat. En dat er ook helemaal geen rem meer op zit. Dus Poetin kan doen in eigen land wat hij wil. Wat de buitenwereld betreft is het plaatje ook behoorlijk zwart. Poetin voert een oorlog in Oekraïne. Hij bedreigt een heleboel andere landen in de regio. Er is geen enkele, wat mij betreft, aanwijzing op de korte termijn dat Poetin de wapens zou willen laten zwijgen. Dat hij bereid is om te capituleren, om te onderhandelen. Poetin heeft een hele lange adem. Hij heeft ontzettend veel macht en geld en wapens en soldaten. En ook als de wapens zwijgen is natuurlijk heel erg de vraag wat er daarna zal gebeuren. Want Poetin heeft met zijn oorlog zo ontzettend veel haat gecreëerd. Hij heeft zoveel angst gezaaid. Hij heeft zoveel instabiliteit veroorzaakt. Dat zelfs als de wapens zwijgen, dat het maar de vraag is of dat dan daarna beter wordt.
Dankjewel, Eva.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Mandela van der Berg en Jan-Paul de Bond. Coördinatie, Henk Ruigrok van der Werven. Dit was Vandaag, maandag weer.